Iedereen een goedemorgen hier in de zaal, maar ook degene die thuis met ons verbonden zijn op dit moment of misschien ook wel later. Het is een voorrecht om met elkaar het woord van God te openen. En ik wil verder gaan met de bespreking, behandeling van de Petrusbrief. En ik nodig je uit om met mij mee te lezen in 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 12. Dit is de derde preek in deze serie. En vanmorgen denken we met elkaar na over het thema Jezus is kostbaar voor hen die geloven. Jezus is kostbaar voor hen die geloven. Nu was het best wel een puzzel, omdat het eigenlijk 12 versen zijn waar je per vers wel een preek over kan maken. Maar ik heb als kerntekst uitgekozen, vers 7a, vandaar ook het thema. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. En van daaruit zal ik deze 12 versen verder uitleggen. We lezen in 1 Petrus 2 vers 1 het volgende. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Het is belangrijk als we dit lezen dat je ook de voorgaande versen leest, omdat Petrus verder gaat. Wij hebben het ingedeeld in hoofdstukken. Maar het is één brief, dus dit staat niet op zichzelf, maar dit volgt uit de voorgaande versen. Dat is wel belangrijk. Vers 2. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag groeien, opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een tempel, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn, door Jezus Christus, die de Heere God accepteert. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion, dat is een van de 70 namen van Jeruzalem, een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, wordt niet teleurgesteld, staat er in het Grieks. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u daarentegen bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat met als doel u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Tot zover deze eerste 12 vers uit 1 Petrus hoofdstuk 2. Ik vind het een prachtig gedeelte en in de gemeente sturen wij altijd de mededelingen rond. Ik hoop ook dat je dan de aangekondigde Bijbelvers ook voor jezelf doorleest van tevoren. En als je dat ook vanmorgen aandachtig meeleest en soms leg ik wat accenten, dan begint het al wat meer voor je te leven, deze 12 prachtige versen. De apostel Petrus die poneert een hele stevige stelling, zou ik willen zeggen. En die stelling, die poneert hij in vers 7a. Waar eigenlijk het thema, het onderwerp voor deze preek aan is ontleend. Hij zet dat heel stevig neer en hij zegt: voor u dan die gelooft is Jezus kostbaar. En dat vond ik wel een mooi uitgangspunt. Met andere woorden, de Heer Jezus is waardevol, is kostbaar voor diegenen die op hem vertrouwen. Je ziet een soortgelijk iets terug in de brief van Paulus aan de Romeinen. Daarin zegt Paulus: het evangelie is de kracht van God voor hen die geloven. Voor hen die vertrouwen. Dus degene die de Heer Jezus vertrouwen, die het evangelie geloven, voor hen is de Heer Jezus kostbaar. En daarmee verbonden is het woord van God kostbaar. Nou, daar wil ik graag een vraag aan toevoegen. Hoeveel is de Heer Jezus ons waard? Dat is eigenlijk de kernvraag om dit stukje te begrijpen. Hoeveel is Hij je waard? Hoeveel waarde heeft de Heer Jezus voor jou en mij? Hoe dierbaar is Hij jou? Hoe dierbaar is Hij mij? Ik heb wel eens aan onze kinderen gevraagd: hoeveel hou je nou van je vader? Kan je daar iets van zeggen? Dat is natuurlijk een rare vraag. Ik zeg: ja, maar is dat nou zoveel? Of is dat zoveel? Of is dat zoveel? Hoeveel hou je nou van je vader? Zeg daar nou eens iets over. Nou, nogmaals, dat was geen goede vraag van mij. Want hoe kan je nou uiting geven aan hoe lief je iemand hebt? Hoeveel je van iemand houdt? Je kan er wat over zeggen, maar alles wat je erover zegt doet tekort, toch? Als het gaat om echte liefde. Maar echte liefde komt wel openbaar in hoe je leeft, waar of niet? Ze vinden het moeilijk te zeggen hoeveel ze van hun vader of moeder houden. Maar in de manier hoe ze leven komt dat wel tot uiting. Blijft niet verborgen. Nou, vanmorgen moet je deze vraag even vasthouden. Hoeveel is de Heer Jezus ons waard? Want dat is een belangrijke vraag. En waarom is die vraag belangrijk? Nou, komt ie. Ik ben er diep van overtuigd dat het antwoord op deze vraag bepalend is voor de manier waarop wij leven. Hoeveel is de Heer Jezus je waard? Is Hij je dierbaar? Is Hij je kostbaar? Het antwoord op die vraag bepaalt hoe wij leven. Ik kan het ook omdraaien. Kijk naar iemands leven en zie hoeveel waarde de Heer Jezus voor hem of haar heeft. Zo is het. En zo strikt zijn die aan elkaar gebonden. En het is helemaal in de lijn met de Heer Jezus, want Hij zegt: aan de boom, aan de vrucht ken je de boom. Daar heb je hetzelfde verband. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Iets wat je kostbaar is, dat bescherm je. Dat koester je. Daar wil je helemaal voor gaan, waar of niet? Dat begrijpen de kinderen. Dat begrijpen de jongeren. En in deze tijd is gezondheid voor velen heel kostbaar, toch? Daar willen we alles voor doen. Daar hebben we alles voor over. We willen ons beschermen. We willen gezond blijven. En dat gaat tot de meest maffe dingen. We koesteren, beschermen onze gezondheid. Daar willen we helemaal voor gaan. Nou, een ander gaat helemaal voor zijn carrière. Dat mag hem alles kosten om daar te komen. Die stip op die horizon, die wil hij bereiken. En alles moet daarvoor wijken. Het heeft heel zijn hart en heel zijn denken. Zomaar wat eenvoudige voorbeelden. Nou, die eerste 12 versen van 1 Petrus 2, die wil ik uit gaan leggen aan de hand van twee vragen. En als je meeschrijft, moet je die twee vragen opschrijven. Ik ga dat een beetje anders doen. Ik ga beginnen met de uitleg van vers 3 tot en met 10. En daar hoort deze vraag bij. Wat maakt de Heer Jezus nu zo kostbaar voor de gelovigen? Wat maakt nu dat de Heer Jezus kostbaar is voor de gelovigen? Dat moet je eerst weten, toch? En de tweede vraag is, en die komt uit vers 1 en 2 en vers 11 en 12. Waaruit blijkt dat Jezus zo kostbaar is voor de gelovigen? Twee vragen en daarmee zijn deze 12 versen uitgelegd. Dus als eerste, wat maakt de Heer Jezus nu kostbaar voor gelovigen? Wat is nou zo bijzonder aan hem? Ik moest in de voorbereiding denken aan die oude broeder die al jaren spreekt en die zei, en dat is me altijd bijgebleven: vertellen wij nog wel eens iets moois over de Heer Jezus?
iets over hem vertellen, prediken, dat je van hem gaat houden, dat hij kostbaar voor je is en blijft en meer zal worden. En het tweede dus, waaruit blijkt dat Jezus zo kostbaar is voor gelovigen. En ik doe dit heel bewust in deze volgorde. Want wat ik ontdekt heb, ook in onze gemeente, als ik direct begin met vers 1, dan schiet soms de helft al in de kramp. Leg dan af. Nou, daar gaan we. Maar ik wil iets laten zien vanmorgen. Als je de kostbaarheid van de Heer Jezus gaat zien, gaat proeven, gaat ontdekken, gaat smaken en zien dat hij goed is, dan is vers 1 en 2 en vers 11 en 12 geen opdracht meer, geen verplichting meer. Nou ja, dan moet dat maar. Nee, dan komt het als vanzelf in je naar boven. Daar gaan we naartoe, hè. Dat is belangrijk, die volgorde. Nou, als we spreken over dat eerste, over die eerste vraag. Wat maakt de Heer Jezus zo kostbaar? Als ik nadenk over de kostbaarheid van de Heer Jezus, dan weet ik eigenlijk niet waar ik beginnen moet en waar ik eindigen moet. En Salomo, er is niemand zo wijs geweest als Salomo en er zal niemand zo wijs zijn als hij. Die zei het al in Hooglied 5 vers 16, alles aan hem is geheel en al begeerlijk, aantrekkelijk, kostbaar, waardevol. Alles aan de Heer Jezus. Nou, wie ben ik dan om vanochtend de kostbaarheid van de Heer Jezus ten volle uit te stallen? Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. De Heer Jezus is net als een diamant. Heb je die wel eens bekeken? Een diamant bestaat uit één geheel, maar een diamant heeft verschillende vlakken. Verschillende facetten. En dat is exact wat Petrus doet. Hij zegt vanmorgen tegen jullie, tegen jou, tegen mij, ik zal er één facet uit gaan halen. Wat betreft de kostbaarheid van de Heer Jezus. Eén facet. Eén aspect. Ik ga één vlak aan je toelichten. Zodat je onder de indruk komt van wie hij is. En onthoud dit. Elk vlak van een diamant is kostbaar. En elk vlak is onderdeel van die ene diamant. Nou, vanmorgen één vlak, één aspect van de Heer Jezus. Om ons die kostbaarheid te laten zien. In 1 Petrus 2, en als je goed hebt meegelezen, als je bijbelstudie doet thuis, dan moet je zo een stukje gewoon eens rustig doorlezen en de aantal keren dat het woord steen gebruikt wordt onderstrepen of asseren. Het aspect, het vlak, het facet wat we vanmorgen van de Heer Jezus gaan zien, is het feit dat hij wordt vergeleken met een steen. En dat is zo bijzonder. Wat staat er in vers 6? En in vers 7a, daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. We gaan naar de Heer Jezus kijken als een steen. Het beeld van een steen wordt hier gebruikt. En jullie zijn natuurlijk allemaal Bereërs. Zij gaan vanmiddag allemaal nakijken waar wordt dat nog meer gebruikt, die steen. Nou, dan kom je in Jesaja 28 uit. Dan kom je in Psalm 118 uit, dan kom je in Jesaja 8 uit. Er staan allemaal verwijsteksten in je Bijbel. Pak die teksten er vanmiddag bij, die kan ik vanmorgen niet allemaal lezen. Maar dan zie je dat Petrus een citaat neemt uit het eerste, uit het Oude Testament. En het is het tweede, het Nieuwe Testament, wat de vervulling laat zien van die steen. Dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Je kan het op tal van plaatsen terugvinden. En nu moet je even goed blijven luisteren. Wat is nu jammer van al die vertalingen die we hebben? Nou, heel veel vertalingen, die spreken uitsluitend over het woord hoeksteen. En Frans, jij kan dat plaatje alvast laten zien als je gereed bent. Dus alle vertalingen spreken eigenlijk over hoeksteen, maar daarmee, en dat is jammer, verliezen we een bepaalde rijkdom hieruit. Het is veel beter en veel rijker te spreken over de Heer Jezus niet alleen als hoeksteen, maar ook als sluitsteen. Nou moet ik natuurlijk oppassen wat ik zeg, een bouwkundig in ons midden en zo. Maar goed, hoeksteen en sluitsteen. De vertaling waar ik mee ben opgegroeid, die laat het wel zo zien. Dat is de Statenvertaling. Dat is een goede vertaling, dicht bij de grondtaal. De Statenvertaling gebruikt namelijk het woord hoeksteen in de betekenis van fundamentsteen of grondsteen. Nou, hier achter mij zie je een mooi plaatje van enerzijds de hoeksteen en anderzijds de sluitsteen. En misschien zou je denken, ja, wat gaan we nou een les bouwkunde krijgen of zo? Nou, ik zal niet te technisch worden, maar het gaat wel even om die twee betekenissen die de kostbaarheid van de Heer Jezus aan jou en mij laten zien. Zodat die opdracht, die vermaning straks, ja, dat je die heel soepeltjes kan ontvangen. Leg dan af, doe dan aan, verlang. Het is zo mooi, de Heer Jezus is en hoeksteen en sluitsteen. Nou, de Statenvertaling gebruikt dus dat woord hoeksteen als fundament, als grondsteen. Dat wil zeggen, de hoeksteen heeft alles te maken met het fundament, met de omvang, met de vastheid van het bouwwerk. Voorbeelden daarvan, Jesaja 28 vers 16, maar ook Efeze 2 vers 20 en 1 Petrus 2 vers 7. Maar diezelfde Statenvertaling, die spreekt ook over een heel ouderwet woord, over hoofd des hoeks. Sommigen die vertrouwd zijn met de vertaling kennen dat woord wel. En dan ligt het accent heel duidelijk op de sluitsteen die als laatste wordt toegevoegd. Begint er al iets te dagen. Je begint met de fundamentsteen, de grondsteen, en de sluitsteen voeg je als laatste toe. Er begint als het goed is al iets te dagen van de eerste en de laatste. Het begin en het einde. De oorsprong van alle dingen, het einde van alle dingen. We hebben het over de persoon van de Heer Jezus. Ik vind het zo mooi. De sluitsteen, die heeft vooral te maken met de afronding, met voltooiing van het gebouw. En allebei zijn ze fundamenteel. Allebei zijn ze van wezenlijk belang. Nou, jullie willen een paar bewijzen. Psalm 118, vers 22 spreekt daarover. Maar ook bijvoorbeeld Matthäus 21, vers 42. In de Statenvertaling weliswaar. Maar die moet je er maar even bij zoeken. Een goede vertaling. En nou ga ik geen promotie maken voor een bepaalde vertaling. Maar soms, en dat moet ik eerlijk bekennen, is de rijkdom wegvertaald. En dat is wat sommige mensen niet willen zien. Die zeggen misschien ook vanmorgen, doe niet zo ingewikkeld man, sluitsteen of hoeksteen, ga verder. Nee, dat moet je op je in laten werken. Hij is en hoeksteen en sluitsteen. Nou, in 1 Petrus 2 vers 6, het woord hoeksteen betekent tegelijk ook sluitsteen. En beide stenen verwijzen naar de Heer Jezus Christus. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat in de persoon en het werk van de Heer Jezus het fundament en de voltooiing zijn gewaarborgd. Daar gaat het om. Het is zoiets heerlijks. In hem is het fundament gewaarborgd en in hem is de voltooiing gewaarborgd. Als je nog twee teksten wil opzoeken vanmiddag, schrijf dan op Efeze 2 vers 20, Efeze 4 vers 16. Het zijn prachtige teksten die gaan over de gemeente, over dat wonderlijke bouwwerk, over die heilige tempel die hij vandaag doet verrijzen. Waar jij en ik onderdeel van zijn. En van die heilige tempel is hij fundament en sluitsteen. Is hij het begin en het einde. En daarin ligt onze zekerheid. Dit is de reden waarom Petrus zegt, wie in hem gelooft, wie op hem vertrouwt, wordt niet beschaamd. Raakt niet teleurgesteld. Waarom niet? Hij is ons fundament waar we op bouwen en hij is de voltooiing van het geestelijke bouwwerk. En daartussen lig ik, mag ik het zo zeggen. Daar ligt mijn zekerheid. Mijn zekerheid van behoud, van redding, ligt niet in mijzelf. Die ligt niet in een mens. Die ligt in hem waarvan God gezegd heeft, deze is mijn geliefde, in wie ik welbehagen heb. Hoort naar hem. En daarom is dit zo mooi. Hoeksteen en sluitsteen. Fundament en voltooiing. Nou, even een tekst wat betreft dat fundament. Schrijf maar op. 1 Korinthe 3 vers 11. Het zijn veel teksten vanmorgen, maar dan heb je heerlijk wat te doen vanmiddag. 1 Korinthe 3 vers 11. Daar staat een tekst met betrekking tot het fundament. Wat lezen we daar? Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Jezus Christus. Hij is het fundament. Niet de apostelen zijn het fundament. Ook niet de gemeente is het fundament. Dat is allemaal op het fundament gebouwd. Het fundament En daarom vind ik het zo mooi, wat hier staat, is een levende steen. Het is geen dode materie waar we op bouwen. Het is een persoon die dood geweest is, maar wederlevend is geworden. En dat is zo heerlijk. Want niemand kan een ander fundament leggen. Het is dus wel van belang dat je dat fundament helder hebt voor jezelf. En dat je ook op de Heer Jezus gaat bouwen. En dan bedoel ik dat je vertrouwt op en gelooft in de persoon en het werk van de Heer Jezus. En zijn werk vat ik dan maar even samen met zijn kruisdood, opstanding en zijn verheerlijking. Hij vormt ons fundament. Ik las een tekst, die hoef je niet op te zoeken hoor, in Galaten 1, vers 6 en 7. Ik verwonder mij erover, zegt Paulus, dat u zich zo snel afwendt van hem, van het fundament, die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander evangelie is, al zijn er sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dat fundament, die hoeksteen, moet je dus koesteren, beschermen, want dat is een kostbaar fundament, waarvan in de eindtijd geldt dat mensen dat evangelie van Christus gaan verdraaien, een soort Jezus plus evangelie gaan creëren. Iets willen afdoen aan het fundament of iets willen toevoegen. Maar Paulus schrijft het, niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. En we moeten erop toezien dat we op dit fundament, op deze hoeksteen, op deze grondsteen bouwen. Want alles wat daar niet op gebouwd wordt, heeft geen waarde. Heeft geen toekomst. Maar waak er ook voor dat je niet belandt in een Jezus plus evangelie. Dat je iets wil toevoegen aan het geloof, het vertrouwen in de Heer Jezus. En ik kom in allerlei kringen, geloof me, van links tot rechts. En voor de ene is in Jezus plus evangelie ongeveer het geloof in Israël als land en als volk. En dat wordt helemaal verheerlijkt. Ze hebben soms meer geloof in Israël dan in de God van Israël. Bij een ander, die is weer volop bezig met de toekomst en de toekomstverwachting die er is. Maar lijkt bijna de inhoud van het geloof te gaan worden. Zo gefocust. Een ander is weer bezig met de gaven van de geest. En de gaven en het praktiseren ervan. Dat is ongeveer mijn geloof. Dat moet mijn geloof bewijzen. Maar Paulus zegt het. Verdraai dat evangelie nou niet. Er is maar één fundament en dat is gelegd in de persoon van Jezus Christus. Het is belangrijk om daarbij te blijven. Het is namelijk een kostbare steen. Ik heb het gezegd, Jezus is niet alleen hoeksteen. Maar ook sluitstenen. Daarbij kan je deze tekst opschrijven. Hebreeën 12 vers 2. Je kent hem allemaal. Wij houden ons oog gericht op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Daar zit dat woord voltooiing in. Sluitsteen. Hij zorgt ook voor de voltooiing. Wat geeft dat een ontspannen leven, of niet? Hij die het goede werk in mij begonnen is, zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hallo, begint de kostbaarheid van de Heer Jezus al een beetje te dagen bij je. Hij is fundament, hij is hoeksteen, hij is voltooiing, sluitsteen, begin en het einde. En dat vind ik geweldig. En nu voegt Petrus in vers 4 drie bijvoeglijke naamwoorden aan die steen, aan die hoeksteen, sluitsteen toe. Allereerst zegt hij, het gaat niet om dode materie, laat dat heel duidelijk zijn, het gaat om een levende steen. Jezus was dood, maar is weder levend geworden. Broeders, zusters, we hebben een levende Heer. We hebben een levende Heiland. De persoon waar ik op bouw is niet dood, maar die leeft. Nou, ga alle wereldgodsdienst eens na. Leeft Mohammed nog? Waar is Boeddha op dit moment? Of de vereering van heilige Maria, waar is ze op dit moment? Ze zijn allemaal verdwenen. Eén leider leeft nog. Dat is onze Heer. Dat is onze Heiland. Jezus de Christus. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We hebben een levende Heer. Het is een levende steen. Daarom ook als je jong bent mag je een verwachting hebben. Als je met de Heere God praat, dat hij terugspreekt. Dat hij antwoordt. Dat hij je de weg wijst. Hij is levend. Ik heb dat verhaaltje nog wel eens verteld van Billy Graham, dat iemand hem wilde overtuigen van het feit dat God niet bestond, bestaat. En hij trok alle registers uit om dat te bewijzen. En Billy Graham liet hem uitspreken. Hij zegt, ja, je kan zeggen wat je wil, maar je probeert mij te overtuigen dat mijn God dood is, maar hij leeft. Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Dat is het, vanuit omgang. Tweede wat hij zegt, het is ook een kostbare steen. Dat wil zeggen, het is een steen met waarde. Een steen die je hoog moet achten en in ere moet houden. Broeders, zusters, wij moeten de Heer Jezus die plaats in ons leven geven die hem toekomt. Dat is uiteindelijk aanbidding, weet je dat? Dat je de Heer Jezus die plaats geeft. En dat geldt niet alleen voor muziek maken of voor zang, maar gewoon in de normale dingen van het leven. Hem die plaats geven die hem toekomt. Kostbare steen. Hem eren en aanbidden. Hem oogachten. En het laatste wat hij zegt, als bijvoeglijk naamwoord, het is ook een uitverkoren steen. Mooi, hè? Weet je, die bouwers die zochten naar goede hoekstenen. En de ene werd weggegooid en de andere werd weggegooid, totdat ze een geschikte hadden gevonden. En die gingen ze gebruiken. Nou, hier zie je dat de Heer Jezus is uitverkoren door de Vader. Met een doel. Vind ik zo heerlijk. De Vader heeft hem met een doel naar deze wereld gezonden. Om hem te verheerlijken, om de Vader te verheerlijken. En om uiteindelijk het fundament te leggen voor het herstel van alle dingen. Dat is doel, waarvoor de sluitsteen en de hoeksteen naar de wereld kwam. De verheerlijking van de Vader zegt niet direct, hij kwam naar de wereld om mij te redden. Nee, hij kwam naar de wereld om de Vader te verheerlijken. Om aan al de eisen van Gods rechtvaardigheid en heiligheid te voldoen. En ik kan je zeggen, hij heeft eraan voldaan. Want hij is teruggegaan naar de hemel. En heeft de goedkeuring van de Vader ontvangen. En nu wil ik iets noemen, want wie was nou de initiatiefnemer om die hoek en sluitsteen naar de wereld te zenden? Nou, dat zegt vers 6, vers 6a. Vind ik zo mooi, dat zijn twee kleine woorden. En ik loop inmiddels heel wat jaartjes mee in de evangelische wereld en ik spreek in veel kringen. Maar ik merk dat dit aspect heel weinig benadrukt wordt. Wat staat hier in vers 6a? Zie ik. Wie is dat? Nou, dat heeft Petrus al uitgelegd. In het eerste hoofdstuk, dat is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. We hebben te maken met een verkiezende God. Met een Vader in de hemel die een heilsplan van eeuwigheid heeft bedacht. Om de mensheid terug te brengen aan zijn vaderhart. En alle dingen in de wereld te gaan herstellen. Wij moeten ervoor waken dat wij veel te veel accent bij de mens leggen. Te veel verantwoordelijkheid bij de mens. Het is God die verkiest. Zie ik. Dat doet de Vader. Hij heeft zijn Zoon gezonden. Hij zorgt voor de uitstorting van de Heilige Geest in de volheid van de tijd. En Vader, Zoon en Geest, die zijn vandaag aan het werk. Maar het heeft alles te maken met de verkiezende liefde van de Vader. Zie ik. Maar weet je, hoe ouder ik word, hoe meer ik hiervan ga genieten. Van de verkiezende liefde van God. Van zijn plan met mijn leven. Als je overaccentueert dat de mens moet kiezen en dat de verantwoordelijkheid bij ons legt, kan je ook in een kramp van komen. Hè? Want stel nou voor dat jij wel wil kiezen, maar God verkiest niet. Dan heb je nog een probleem. Hij verkiest. En hij heeft van zijn hart geen moordkuil gemaakt. Hij heeft Jezus in de volheid van de tijd gezonden. Het was de liefde van de Vader. Die de Zoon zond in de volheid van de tijd naar een wereld verloren in zonde en schuld. En dat terwijl de Bijbel heel duidelijk leert dat er niemand is die God zoekt. Tot niet één toe. Romeinen 3 vers 11. Nou, dit staat hè. Hoe wordt er nou gereageerd op die hoeksteen en op die sluitsteen? Dat zegt dit stukje ook. Er zijn twee groepen. En die twee groepen, broeders en zusters, die zijn er altijd al geweest. De eerste groep. Dat zijn de mensen die zich stoten, zegt vers 7. En die struikelen en Jezus uiteindelijk verwerpen. Dat is de eerste groep. De hoeksteen wordt verkondigd, het fundament wordt neergezet. De sluitsteen wordt verkondigd, de Heer Jezus als de voltooiing. Hoe wordt erop gereageerd? Nou, sommige mensen stoten zich aan een steen.
die schaven zich eraan. Die verwonden zich er misschien wel aan. Anderen, die struikelen erover en komen ten val. En weer anderen, die verwerpen hem. Dat wil zeggen, die zetten zich af, die keren zich af. Ja, die laten de Heer Jezus ten diepste links liggen. En dat waren natuurlijk in de tijd van de Heer Jezus de Joodse leiders vooral waar het over gaat. De Joodse bouwlieden, om het zo te zeggen, uit Jezus' dagen. Maar uiteindelijk geldt dit voor een ieder die het evangelie hoort en dit afwijst. De een stoot zich, de ander struikelt. En een derde verwerpt uiteindelijk de Heer Jezus. Het geldt ook mensen die de naam van Jezus in de mond nemen, maar ten diepste niet vertrouwen op hem. Ze vertrouwen ten diepste op hun eigen werken, hun gaven, hun talenten, maar niet op de hoeksteen en de sluitsteen, de Heer Jezus Christus. Dat is de eerste categorie mensen. En Petrus noemt ze in vers 7 de ongehoorzamen. Zo duidt hij ze. Dat is wel interessant. Ongeloof. Daarvan zou je kunnen zeggen, ja goed, ik ben nou eenmaal ongelovig. Daar kan ik ook niks aan veranderen, toch? Maar de Bijbel koppelt ongeloof aan ongehoorzaamheid. En de Bijbel koppelt daartegenover geloof aan gehoorzaamheid. Dus je kan het nooit allemaal afschuiven op de Heere God. En dat is belangrijk om te beseffen, dat zegt vers 8 ook. Daar zou je van denken, ja die mensen zijn nou eenmaal tot ongehoorzaamheid bestemd. Er zijn mensen van eeuwigheid af tot ongeloof bestemd en tot ongehoorzaamheid bestemd. Van eeuwigheid af is besloten, die mensen gaan naar de hemel toe en die mensen gaan naar de hel toe. Nou, de Bijbel spreekt niet over een dubbele predestinatie leer, maar ik zal het niet ingewikkeld voor je maken. Het gaat erom dat de Bijbel leert dat zij die God afwijzen, worden door God afgewezen. Daar is altijd goddelijke afwijzing die je niet los moet maken van menselijke ongehoorzaamheid. Zou je dat nooit meer vergeten? Het is belangrijk om niet in een spanning terecht te komen. De ongehoorzamen. En Paulus noemt ze in de Efeze en de Colossensebrief de kinderen, de zonen van de ongehoorzaamheid. En over hen, schrik niet, komt Gods oordeel. Maar broeders en zusters, er is ook een hele andere groep. En ik hoop dat wij allemaal, zoals we hier zitten of meekijken, tot die groep behoren. Een hele andere reactie. En dat doet mijn hart sneller kloppen. Die andere groep bestaat uit mensen die door de Heilige Geest overtuigd zijn van hun eigen slechtheid en tegelijkertijd geproefd hebben, gesmaakt hebben, volgens vers 3, dat de Heere goedertieren is. Of met Psalm 34... smaakt en ziet dat de Heere goed is. Zij behoorden niet tot het volk van God. Maar de Bijbel zegt in die eerste hoofdstukken van Petrusbrief, zij zijn gemaakt tot Gods eigendom. Hij heeft ze gekocht, maar dat niet alleen. Hij heeft ze ook betaald met het bloed van zijn zoon. En vers 4 laat zien, het zijn degenen die naar die hoeksteen en sluitsteen toe zijn gekomen. Ze zijn niet op afstand gebleven. En de oorzaak van hun komen tot Jezus is niet zozeer hun keuze voor Jezus, maar Gods liefde voor hen. Vers 9. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Je kon die liefde gewoon niet weerstaan. En dat is een geweldig iets. Denk je nog wel eens terug aan die dag, aan die periode. Dat je voor jezelf vaststelde, de liefde van God was zo overweldigend. Ik kon niet anders dan die liefde toelaten in mijn hart en in mijn leven. Dan behoor je tot die tweede groep. Een hele andere reactie. En wat gaat Petrus nu doen? Hij gaat in op de roeping en het wezen van die tweede groep. En die tweede groep mensen, die noemen wij de gemeente. De verzameling van alle gelovigen wereldwijd. En wat zegt Petrus? Nou, jullie hebben een hele bijzondere positie gekregen. Een hele bijzondere roeping. En dat wil ik je uitleggen, dat wil ik toelichten. Aan de hand van een aantal beelden uit het Oude Testament. Want hij zegt, jullie als nieuwe schepping, jullie worden onderdeel, net zoals stenen onderdeel zijn van het huis, zo worden jullie ook onderdeel van dat geestelijke huis. Met dat je tot geloof kwam, kwam de geest van God in je wonen. En ben je deel geworden van een geestelijk huis. Niet een fysiek huis. Wij zitten hier in een gebouw. Ja, dit is niet de kerk hoor, waar je in zit. Dit is een gebouw. Dat gebouw kan mooi zijn of minder mooi zijn. Maar dit zijn stenen. Maar God woont vandaag door zijn geest in mensen. En die samen vormen dat gebouw. Petrus zegt, je hoeft niet meer naar Jeruzalem, waar de tempel stond, om deel te worden van dat gebouw. Nee, het is een geestelijke werkelijkheid. Al die gelovigen samen vormen een heiligdom. En daar heb je een plaats in gekregen. Dus jij en ik, als we tot geloof en bekering zijn gekomen, zegt Petrus, behoor je tot die tweede groep die tot de Heer Jezus zijn gekomen, vanwege zijn trekkende liefde. En hij zegt, jullie zijn wandelende tempels vandaag. Deel van Gods heiligdom geworden. Waar heb je dat aan te danken? Nou, aan die kostbare hoeksteen en aan die kostbare sluitsteen. Ik heb alles te danken aan de Heer Jezus. Mijn nieuwe positie heb ik te danken aan Hem. En je bent deel geworden van Gods wereldwijde gemeente. Maar ik geloof dat we op de Bijbel mogen zeggen, het is ook goed om bij een plaatselijke fysieke gemeente je aan te sluiten. Dat is belangrijk. De gemeente is geen verzinsel van mensen. De gemeente is ook niet een duiventil dat je zegt, nou ja, ik ga daar eens aanbelanden en ik vlieg weer verder. Gemeente is een instelling van God, waar je aan verbindt. Met hart en ziel, met alles wat in je is. Ook iets wat je, als het goed is, kostbaar vindt. Mag ik eens vragen, ervaren jullie de CGA als kostbaar, als waardevol? Nou, de meesten geven geen antwoord, maar dat hoeft ook niet. Maar de manier waar je op in de gemeente staat, laat zien of de CGA voor jou kostbaar is. Dan ben je betrokken. Dan bid je mee. Dan bouw je mee. Dan geef je jezelf, want je laat je invoegen als een steen. Je hebt je laten invoegen. Je bent deel van het geheel. Je gaat niet naar de gemeente, je bent de gemeente. Dus je bent deel van problemen. Maar je bent ook deel van oplossingen, als het goed is. Begrijp je? We gaan niet naar de kerk, we zijn het. En dat maakt dat je er heel anders in staat. Dat is belangrijk. Petrus zegt, we zijn individueel een heiligdom, maar ook collectief. En dat niet alleen. Hij zegt, je bent ook gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Je bent geroepen in die tempel tot heilige priesterdienst. Je bent dus niet geroepen om van de zijlijn alleen kritiek te geven en te kijken, nou ja, dat gaat goed, dat gaat minder goed. Nee, je bent geroepen tot actieve priesterdienst. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Is dat waardevol voor je? Is dat kostbaar? Is dat een voorrecht? Is dat een zegen? Je zegt, nou, dat is nogal wat gemeente. Ja, dat is het ook. Maar is toch een voorrecht? Is toch een zegen? En dan ook nog actieve priesterdienst. Afgezonderd staat hier om geestelijke offers te brengen. Nou, we gaan niet meer met ons offerlammetje naar het altaar toe. Nee, we hebben geleerd om ons eigen leven te geven. Ons lichaam. Naar geest, ziel en lichaam gekocht en betaald met het kostbaar, dierbare bloed van het lam. We zijn niet meer van onszelf, toch? We zijn deel van het geheel geworden. We zijn een actieve priesterdienst aangenomen. En we mogen onszelf offeren. Onze tijd, onze energie, ons denken onder beheer brengen van de Heilige Geest. En dat niet met een lang gezicht, zou Corrie zeggen, maar met een rond gezicht. Dus blijmoedig, enthousiast, toegewijd. Niet, nou ja, dan moet... Nee, betrokken. Het is belangrijk, hè? Wat brengen we de gemeente in? Zijn we enthousiast over onze plaats en positie die we van Gods wegen hebben gekregen? En we mogen lofoffers brengen. Lofprijzing, aanbidding, maar laat je leven ook een lofoffer zijn. En alsof het nog niet genoeg is, vers 9, we zijn ook allemaal predikers geworden. Je zal zeggen, ik had het allemaal niet aan vanmorgen, ik ben een tempel geworden, ik ben een priester geworden en je bent ook nog een prediker geworden. En wat verkondig je? De deugden van God. Nou, dat is wel een hele ouderwetse uitdrukking, toch? Een verkondiger van Gods deugden. Weet je wat dat zijn? Dat zijn de eigenschappen van God. Mag ik het eens wat populairder zeggen? Je bent helemaal weg van Gods rechtvaardigheid.
Je bent helemaal weg van Gods heiligheid, van zijn barmhartigheid en genade. En waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En je speelt die eigenschappen niet tegen elkaar uit. Maar je laat die staan zoals de Bijbel ze neerzet. Verkondigen van de deugden van God. De eigenschappen van God, zo kan je het ook vertalen. Dat is mooi, hè? De daden van God. De werken van God. En Petrus schrijft dan resumerend in vers 6 en 7. Voor u dan die gelooft. Voor u dan die Jezus vertrouwt, is hij kostbaar. En ik kan vanmorgen echt met vrijmoedigheid en met blijmoedigheid zeggen, broeders en zusters, stel je vertrouwen op deze levende, kostbare, uitverkoren hoeksteen en sluitsteen. Dit is de taak van een prediker. Wij moeten mensen niet aan mensen verbinden. Wij moeten mensen niet allereerst aan allerlei bewegingen verbinden, want die stellen vroeg of laat teleur. Jullie durven niet, maar vroeg of laat ga je het ervaren. Mensen stellen teleur, echt. Maar hier staat letterlijk in het Grieks, diegenen zullen niet teleurgesteld worden die op Jezus vertrouwen. Die op hem bouwen. Die de Heer Jezus en zijn werk hebben gemaakt tot hun fundament. En tot de voltooiing van hun leven. Van hem moet ik het hebben, van begin tot eind. En dit, zegt Petrus, moet voor jullie kostbaar zijn. Waardevol. Hier moet je over verblijden en verheugen. En dat in de meest erbarmelijke omstandigheden van het leven. En ik ben zo blij dat ik jullie vanmorgen niet hoeft te verkondigen steun op mij, of op mijn inzicht, of op mijn koers. Ik hoef je vanmorgen aan geen mens te verbinden. Ik verbind je vanmorgen aan de persoon die gezegd heeft, ik ben gisteren en heden dezelfde, en dat tot in eeuwigheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik verbind je vanmorgen aan hem waarover de Vader getuigde, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Ik verbind je aan hem die het uitriep aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Aan hem verbind ik je. Met deze garantie. Je zal niet teleurgesteld worden. Mag ik eens vragen, geloven we dat? Ik heb in de mededelingen iets geschreven. Ik weet trouwens niet of jullie de mededelingen en zo'n inleidend stukje ook lezen. Dat zou wel fijn zijn, omdat we altijd daarin wat mee proberen te geven. Iets actueels of iets wat nodig is, een woord op zijn tijd. En van de week, deze week, gisteren ging het over de verkiezingen. Hoeveel mensen worden straks weer teleurgesteld? Ik zal mijn politieke voorkeur niet weergeven. Misschien schrik je daarvan, ik weet het niet. Maar er zijn zoveel mensen straks weer teleurgesteld. Er worden zoveel loze beloften gedaan. Want de vraag is, maar we gaan hier geen politiek betoog houden, of democratie überhaupt bijbels is. In de Bijbel gaat het over theocratie, God die regeert. Maar bij democratie moet je altijd water bij de wijn doen, toch? Je hebt nu gestemd op, ja, die leider, die gaat het maken. Maar ja, die moet gaan regeren met 2, 3 andere partijen. Het wordt alleen maar ingewikkelder nu. Dus er gaat water bij de wijn. Dus heel veel beloften blijken loos te zijn straks. Nou, dan ga je weer met je geloven, met je hoop en je vertrouwen. Ja, nu zal het... Nee, ook niet. Maar de beloften van God zijn niet loos. Zijn toezeggingen zijn niet leeg. Waarom niet? Jezus is het fundament ervan. En hij is de voltooiing ervan. Hij is de inhoud van de belofte. En alle beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. En weet je, hoe ouder je wordt, hoe meer je dit over gaat houden in je leven. Het valt zoveel weg. Door levenservaring. Door soms de pijn en de teleurstelling in het leven. Werk God aan op dit fundament. Nou, ik heb gezegd, de eerste vraag: wat maakt de Heere Jezus nu zo kostbaar? Ik hoop dat er iets is gedaan. Ik heb een diamant laten zien, maar slechts één facet behandeld. Hoeksteen en sluitsteen. Nou ja, nu bruist je hart toch of niet? Heb je een brandend hart nu? Heb je er zin in om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en het eeuwige goed. Want nu staan we op een punt, hè? Wat doe je nu? Nou, dan ga ik heel kort nog even naar die eerste 2 versen en die laatste 2. Ik heb het bewust zo in die volgorde neergezet vanmorgen. Want waaruit blijkt nou dat Jezus zo kostbaar is voor de gelovigen? Nou, ik heb het al gezegd. De kinderen kunnen dat begrijpen en de jongeren. iets wat kostbaar voor je is, dat koester je. Dat bescherm je. Daar wil je helemaal voor gaan. En de persoon van wie je houdt, ja, die wil je geen pijn doen, maar die wil je juist blij maken, of niet? Die wil je blij maken. Want er is die relatie gekomen. Ja, ik leef niet uit religie. Als je vers 1 en 2 en 11 en 12 religieus uit gaat leggen, ja, dan zeg je, ik kan dat tegenaan van de week. Maar ik leef vanuit een relatie. Ik heb kostbaarheid, ik heb heerlijkheid in de Heer Jezus gezien. Dat is wat Johannes in Johannes 1 zegt. Wij hebben hem gezien. Vol van genade, vol van waarheid. We hebben heerlijkheid in Jezus gezien. Nou ja, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Hè? Ik heb dat toch hier wel eens verteld, dat ik op een verjaardag zat. Ja, ik had niet zoveel interesse in knalpijpen en in opleidingen en in banen en jobs. Maar ik kwam tot geloof, ik wilde over Jezus spreken. Daar was mijn hart vol van. En dat er gezegd werd, kan die jongen zijn kop niet een keer halen. Maar ja, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Niemand zei, je moet nu over Jezus gaan spreken. Dat hoort er nu eenmaal bij. Nee, dat was een heilige vanzelfsheid. En zo moet je dit gaan zien. Waaruit blijkt dat Jezus zo kostbaar is? Heel eenvoudig. Uit de manier hoe wij leven en in het leven staan. Lucas 6, daar spreekt Jezus over een boom met bijbehorende vruchten. En in datzelfde hoofdstuk Lucas 6 leert Jezus dat je veel zal praten over datgene waar je gepassioneerd over bent. Waar je vol van bent. Waar je hart vol van is. Daar loop je mond van over. Nou, ik heb vanmorgen eerst heel bewust gesproken over de kostbaarheid van de Heer Jezus. En nou nog kort iets over het leven wat daaruit voortvloeit. Herinneren jullie nog van de vorige preek het voorbeeld wat ik gebruikt heb over die tuin? En je kunt je leven in dit opzicht vergelijken met een tuin. Een tuin is meer dan de afwezigheid van onkruid, toch? Moet je vasthouden. Onkruid wieden is noodzakelijk, maar geen bezigheid, geen doel op zichzelf. Het hoort er wel bij, maar het is geen doel. Nou, het gaat erom dat die tuin een bloemenpracht laat zien of vruchten voortbrengt. En span je nog even in, zeg ik met Petrus, om dit te volgen. Dat is zo mooi, hoe Petrus dat neerzet. Want in vers 1 en 2 zie je prachtig wat heiligmaking is. Er wordt enerzijds gesproken over onkruid en anderzijds gesproken over bloemenpracht, vrucht. En dat is altijd belangrijk. Kijk, heiliging, dat is je afkeren van het foute en vooral bezig zijn met het goede. Dat is heel positief. Afkeren van het onkruid en vooral bezig zijn met bloedsen, met vrucht. Nou, lees maar mee. Eerst het negatieve in vers 1 van heiligmaking. Leg dan af, dat is het negatieve aspect van heiligmaking. Maar tegelijkertijd het positieve, verlangvurig. Mooi hè? En op dat tweede moet je richten. Afleggen, dat is een beeld van kledingstuk uitdoen. En dan zegt Petrus tot drie keer toe, alle. Leg dan af, alle. Ja, dat komt wel dichtbij, hè? Ook voor mij. Hij zegt, leg dan af alle slechtheid. Hij zegt niet, maak een keuze in je slechtheid en leg 2/3 af. Prima. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, leg dan af alle slechtheid. Dat wil zeggen kwaadwilligheid. En dat betekent het bewust benadelen van mensen. Leg dat af, doe daar niet aan mee. Ja, dat komt ook niet overeen met die kostbare hoeksteen. Nou begrijp ik het een beetje. Het tweede wat hij zegt, leg dan af alle bedrog. Dat wil zeggen jezelf opwerken ten koste van anderen. Daar moet je mee stoppen. Leg af alle list. Gemene streken. Dat zijn werken van het vlees. Daar moet je niet aan meedoen. Dat behoort niet bij die kostbare levende hoek en sluitsteen. Hij zegt ook, leg af alle huichelarij. Nou, dat betekent eenvoudig dit. Draag geen masker. Wees oprecht. Wie je van binnen bent, wees dat ook van buiten. Wie je van buiten bent, wees dat van binnen. Wees transparant tot op het bot. Leg af huichelarij. Doe je niet anders voor dan dat je bent. En dan noemt hij nog afgunst. Daarmee bedoelt hij jaloezie. En dat is het gevolg van een egoïstische, ikgerichte levenshouding. Leg dat af, zegt hij. Ja, Ja, dat zie je ook niet terug in de Heer Jezus, toch? Die heeft zichzelf juist gegeven tot in de dood van het kruis. Wat noemt hij nog meer? Kwaadsprekerij. Dat is ook belangrijk in de gemeente. Spreek niet ten nadele van een ander. Doe niet mee aan roddel en achterklap. Dat maakt veel meer kapot dan je lief is. Nou, vanuit het zicht op de kostbare Jezus zijn dit allemaal hele logische gevolgen, toch of niet? Leg af slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Als vanzelf ga je dat ontdekken. Hoe ga je dat ontdekken? Door de positieve kant van heiligmaking, vers 2. De oplossing. En verlang als pasgeboren kinderen vurig naar zuivere melk. Wat is de oplossing van vers 1? Je veel bezighouden met vers 2. Je kan het heel ingewikkeld maken. Maar daar waar je het woord van God, naar het woord van Paulus, in rijke mate in je laat wonen, daar gaat de waarheid de leugen aan het licht brengen. Als je het licht toelaat in je hart, dan zie je vanzelf de duistere plekken in je leven. Dus je kan natuurlijk heel erg in gaan spannen, maar in mijn leven werkt het zo, dat als ik me veel bezighoud met vers 2, en als een pasgeboren baby vurig verlang naar het zuivere woord, naar de zuivere melk, ja, dan komt vers 1 als vanzelf in het licht. Dus 1 is de negatieve kant van heiligmaking, vers 2 is de positieve kant van heiligmaking. Herken je die honger naar het woord van God, het verlangen naar hem? Als de Heer Jezus je kostbaar is, is ook het woord van God je kostbaar. En daarom wil ik je echt stimuleren, doe bijbelstudie. Neem je Bijbel dagelijks tot je. Dat is ook geen moeten, maar het heeft een bepaalde uitwerking, toch? Als je je inlaat met het woord van God, zal de waarheid je ook vrijmaken in je denken, in je gevoelsleven, in je emotie. Zo belangrijk om de Bijbelse principes te kennen. De oplossing voor het probleem in vers 1 wordt geboden in vers 2, deze tekst mag je nog opschrijven, Efeze 5 vers 26, waar het gaat over de reinigende en zuiverende werking van het waterbad van het woord. Daar zie je het ook weer terug, zie je dat? Het woord van God heeft een reinigende werking. En tenslotte vers 11 en 12. Ik vind het wel apart dat Petrus die geweldige versen 3 tot 10 eigenlijk inklemt tussen twee oproepen om heilig te leven. Vers 1 en 2 en vers 11 en 12. En hier zie je ook weer die negatieve kant van heiligmaking. Daarin zegt hij, onthoud u. En de positieve kant van heiligmaking, doe het goede. Nou, waar moet je je van onthouden? Petrus zegt, heel eenvoudig, onthoud u van vleeselijke begeerten. Waarom, Petrus? Nou, je bent een bijwoner, je bent een vreemdeling, toch? Je behoort niet meer tot de massa die wel leeft voor de vleeselijke begeerte. Daar ben je juist uitgetrokken. Je bent apart gezet. Niet om nog met vleeselijke begeerte in je nieuwe leven bezig te zijn, maar hij zegt, nee, je bent apart gezet, uit de duisternis getrokken tot Gods wonderbaar licht, om juist die vleeselijke en vreselijke ook begeerten, je daarvan te onthouden. Nou, als je een samenvatting wil, want ik kan er heel veel noemen, schrijf maar op Galaten 5 vers 19 tot 21, daar staan ze allemaal genoemd. Hij zegt, onthoud u van overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer. Ook niet onbelangrijk vandaag. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen. Galaten 5 vers 19 tot 21. Paulus vat dat samen. Hij zegt, het is toch bekend wat de werken van het vlees zijn. En Petrus sluit daarop aan. Hij zegt, onthoud u van die dingen. Ja, als je het goed bestudeert, past helemaal niet bij die kostbare hoek en sluitsteen. Bij dat leven wat God in ons heeft gelegd. En dan het positieve, vers 12. De positieve kant van heiligmaking. Houd uw levenswandel goed onder de heidenen. Heidenen als beeld van de niet-gelovigen. Dat is de uitdaging, de roeping ook van ons vandaag. En daarmee kan je Galaten 5 vers 22, dat kan je hiernaast leggen. De vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, waar we het van de week over op de kring over gehad hebben. Door die wandel, door die openbaring, laten we de Heer Jezus zien. En door die goede levenswandel wordt Jezus zichtbaar voor die heidenen, voor die ongelovigen. Nou, ik moet afronden. Ik heb deze 12 versen geprobeerd duidelijk te maken aan de hand van 2 vragen. De eerste vraag was, wat maakt de Heer Jezus kostbaar voor de gelovigen? Iets van de kostbaarheid van de Heer Jezus geschilderd middels de hoeksteen en de sluitsteen. Fundament en voltooiing. De zekerheid van mijn bestaan. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Ik vind dat heerlijk. Iets moois over de Heer Jezus. Waardoor hij nog meer waarde voor mij krijgt. En waardoor ik nog meer hem ga vertrouwen in alle ontspannenheid. En in de rust ga leven. Omdat ik weet, hij stelt niet teleur. En waaruit blijkt dan dat hij zo kostbaar voor ons is? Door af te leggen en aan te doen. Door je te onthouden en te verlangen. Door een nieuwe levenswandel. Aan de vrucht ken je de boom. En dit niet vanuit een religieus moeten, maar vanuit een heilig willen. Doordat je hem hebt leren kennen. Die jou en mij heeft lief gehad. En zichzelf gegeven heeft. Tot in de dood van het kruis. Broeders, zusters, waaruit blijkt in ons leven dat Jezus kostbaar is. De meest kostbare persoon. De meest waardevolle persoon. Of anders gesteld, hoeveel is Jezus, ik eindig waar ik mee begonnen ben, ons vandaag waard? Is hij jou en mij kostbaar? Is hij jou en mij dierbaar? Petrus zegt het. Voor u dan, voor jou dan die gelooft, is hij kostbaar, waardevol. Het antwoord op de laatste vraag, waaruit blijkt dat Jezus zo kostbaar is voor de gelovigen. Het antwoord op die vraag is bepalend hoe wij leven. Zullen we een moment tot onszelf inkeren, tot de Heer, dat je in de stilte deze 2 vragen met hem bespreekt, heel kort. Dat je misschien wel dankt voor de waarde die je vanmorgen in hem gezien hebt, opnieuw misschien, of dieper. Maar tegelijkertijd ook het verlangen, Heer, laat mijn leven openbaring zijn van hoe kostbaar u voor mij bent. Ja, Vader in de hemel, wil u zo danken voor dit woord vanuit 1 Petrus 2. Er staat zoveel in die 12 versen. Dat we er maar beperkt dingen over kunnen zeggen, maar dit is zeker. Heer Jezus, dat u kostbaar bent voor allen die in u geloven. En wat deze wereld nodig heeft, dat is mensen die leven in relatie met deze kostbare, levende, uitverkoren steen. Dat geproefd en gesmaakt wordt, dat het volgen van u meer dan de moeite waard is. Dat we door het volgen van u, Heer Jezus, uw Vader verheerlijken, maar ook uiteindelijk in onze bestemming komen. In onze bestemming gaan wandelen. En dat we met blijdschap en vreugde ons aan uw zaak, aan uw eer, aan uw naam zullen wijden. Heer, dank u wel voor de gave van uw Zoon. En Heer Jezus, willen we vanmorgen gewoon eenvoudig tegen u zeggen. We hebben vanmorgen maar 1 vlak, 1 aspect gezien van uw persoon en uw werk. U bent die kostbare hoeksteen, die levende sluitsteen. U bent ons fundament en u bent de voltooiing van datgene wat u in ons leven begonnen bent te doen.
Wat een geweldige bemoediging, wat een geweldige troost, wat een geweldige rust geeft dit in een wereld vol onvrede en onrust. En we danken u voor uw belofte, Heer Jezus, dat wie u vertrouwt niet teleurgesteld zal worden. Heer, ik bid u dat dit een aansporing zal zijn voor ieder van ons, om het nergens anders en bij niemand te zoeken dan bij Jezus alleen. En dat we van daaruit uw woord zullen lezen, zullen beluisteren en zullen gehoorzamen. Zodat de vrede en de rust van u ons hart en denken zal vervullen. Heer, dank u wel voor deze ontmoeting. Zegen allen die hier zijn en thuis meeluisteren. Bemoedig ons vanuit dit woord. Spoor ons aan vanuit dit woord. Vertroost ons vanuit dit woord. Geef ons grote gedachten over wie u bent en kleine gedachten over wie wij zijn. Mag de Heer Jezus naar aanleiding van vanmorgen wassen, mogen wij minder worden. En dan zullen we gaan ervaren dat uw kracht zich openbaart in onze zwakheid. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik mocht een lied uitkiezen. En ik heb gekozen voor een lied waar het gaat over een steen, over een rots. Die verwijst naar de Heer Jezus. Johannes de Heer, 283, vaste rots van mijn behoud. 283 uit de bundel van...